Goedemorgen. Allemaal hartelijk welkom hier in de kerk. Ook gasten thuis die met ons verbonden zijn, van harte welkom. Ik wens u een hele gezegende dienst toe.
We gaan luisteren naar Gods woorden voor ons leven. Vanmorgen vanuit de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 4, vers 7 tot 16. Petrus schrijft: het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden. Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden. Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen. Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft gebruiken, om de anderen daarmee te helpen, zoals het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt. Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God, dankzij Jezus Christus, aan wie alle eer en macht toekomt voor eeuwig. Amen. Geliefde broeders en zusters, wees niet verbaasd over de vuurproef die u ondergaat. Er overkomt u niets uitzonderlijks. Hoe meer u deel hebt aan het lijden van Christus, des te meer moet u zich verheugen. En des te uitbundiger zal uw vreugde zijn wanneer zijn luister geopenbaard wordt. Als u gehoond wordt omdat u de naam van Christus draagt, prijs u dan gelukkig. Want dat betekent dat de geest van God in al zijn luister op u rust. Laat niemand van u moeten lijden omdat hij moordenaar is, een dief, een misdadiger of onruststoker. Maar als u lijdt omdat u christen bent, schaam u dan niet en draag die naam tot eer van God. We gaan lezen uit Lucas 23, vers 1 tot 25. De Heer Jezus is gevangen genomen, is door de Joodse religieuze leiders schuldig bevonden en dan brengen ze hem naar Pilatus. En dan lezen we dit. Ze stonden allen op en leidden hem voor aan Pilatus. En daar brachten ze de volgende beschuldigingen tegen hem in. We hebben vastgesteld dat deze man ons volk van het rechte pad afbrengt. En de mensen ervan weerhoudt belastingen aan de keizer te betalen. En dat hij van zichzelf zegt de Messiaanse koning te zijn. Pilatus vroeg hem: bent u de koning van de Joden? Jezus antwoordde: u zegt het. Daarop zei Pilatus tegen de hoge priesters en de samengeschoolde menigte: ik vind niets waaraan deze man schuldig is. Maar ze bleven hardnekkig beweren: in heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. Toen Pilatus dit hoorde, vroeg hij aan Jezus of hij uit Galilea kwam. En toen hij besefte dat hij onder Herodes gezag viel, stuurde hij hem naar Herodes, die op dat moment in Jeruzalem verbleef. Herodes was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten, omdat hij veel over hem gehoord had. Bovendien hoopte hij hem een wonder te zien doen. Hij ondervroeg hem uitvoerig, maar Jezus antwoordde hem niet één keer. De hoge priesters en de schriftgeleerden die erbij stonden, brachten zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop begonnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen. En ze dreven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. En zo stuurde hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest. Pilatus riep de hoge priesters en de leiders en het volk bij zich en zei tegen hen: u hebt die man voor mij gebracht als iemand die het volk van het rechte pad afbrengt. Maar u weet dat ik hem, toen ik hem in uw bijzijn verhoorde, aan geen van de zaken waarvan u hem beticht schuldig heb bevonden. En Herodes evenmin, hij heeft hem immers naar ons teruggestuurd. Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf staat. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze begonnen met z'n allen luidkeels te schreeuwen: weg met hem, laat Barabbas vrij. Deze laatste was gevangen gezet wegens een oproer dat in de stad had plaatsgevonden en wegens moord. Pilatus praatte opnieuw op hen in omdat hij Jezus wilde vrijlaten. Maar ze schreeuwden het uit: kruisigt hem, kruisigt hem. Voor de derde maal zei hij tegen hen: wat voor kwaad heeft die man dan gedaan? Ik heb niets gevonden waarvoor hij de doodstraf verdient. Dus zal ik hem vrijlaten nadat ik hem heb laten geeselen. Maar ze bleven luidkeels eisen dat hij gekruisigd zou worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besloot hun eis in te willigen. Hij liet de man gaan die wegens oproer en moord gevangen was gezet en om wiens vrijlating ze hadden gevraagd, en leverde Jezus uit aan hun willekeur. Broeders en zusters, gasten, wat mogen we dankbaar zijn dat God spreekt. Dat we zijn woord hebben ontvangen, waarin hij heel persoonlijk in ons leven komt met woorden voor ons. Wat is het een wonder dat God spreekt, ook door alle tijden en alle omstandigheden heen, tegen mensen. Adam, waar ben je? Als hij vlucht voor God. Kain, waar is je broer? Als er recht gedaan moet worden. Abraham, ga op weg naar het land dat ik je wijs. Als God zijn zegen wil geven aan Abraham en zijn kinderen. Mozes, jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. God spreekt en ons leven komt onder zijn gezag. Ons leven krijgt betekenis en richting. Gods woorden omgeven heel uw en jouw leven. Heel uw en jouw bestaan. Omdat God spreekt, wat mogen we dankbaar zijn dat dat zo is. Er is iets bijzonders met dat spreken in de grondtaal van de Bijbel. Want het woord dabar, wat gebruikt wordt voor woorden in de Bijbel, heeft niet alleen de betekenis van iets dat klinkt, een woord dat je kunt horen, maar ook meteen dat het een daad is. Woorden in de Bijbel zijn ook altijd daad. Woord en daad horen bij elkaar. En dat zie je ook als de Heere God spreekt, al direct aan het begin van de Bijbel, bij de schepping. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Want woord en daad zijn op elkaar betrokken. Zijn niet los verkrijgbaar. En woorden hebben dus ook altijd gevolgen. Zeker als het de woorden van God zijn. Die woorden zijn dus ook niet waardenvrij. Jesaja schrijft erover: zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn, dat is Gods mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug. Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Wat heeft onze Heere Jezus Christus ook veel gesproken? Wat heeft ook Hij heel veel gezegd? Juist over ons leven, juist over wie wij zijn en wie God voor ons wil zijn. De Heere Jezus die het Koninkrijk van God voor ons ontvouwd heeft in zijn boodschap, zijn woorden vol goedheid en genade. Zijn woorden van vergeving en van nieuw leven. Woorden die ons ook aanspreken op wie wij zijn en op wat wij nodig hebben. En ook bij de Heere Jezus zie je dat woord en daad direct met elkaar verbonden zijn. En zeker bij de Heere Jezus zijn ze ook niet los verkrijgbaar. Jezus, die zegt: ik wil het, word rein. En een melaatse is op dat moment genezen. Want God spreekt en het gebeurt. De Heer Jezus wordt aangeduid als het mens geworden woord van God. Prachtig dat de betekenis van de Heer Jezus kennelijk zo diep is dat alles wat God wil zeggen tegen u, tegen jou, tegen ons samen in deze wereld verbonden is met de menswording van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus mens wordt, dan spreekt God ten diepste. Het woord is mens geworden, het heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de Vader. De brief aan de Hebreeën zegt het zo. Nu de tijd ten einde loopt, heeft God tot ons gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam. En door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Broeders en zusters, dat is onze Heere Jezus Christus. Zo krachtig in zijn spreken. Zo machtig in zijn daden. Het mens geworden woord van God. En Jezus zwijgt. In het Bijbelgedeelte dat we gelezen hebben, maar 3 kleine woordjes. Niet eens een eigen boodschap van Jezus, maar een heel kort antwoord op wat Pilatus aan hem vraagt. Bent u de koning van de Joden? Gij zegt het. En wat er ook allemaal door mensen gesproken gaat worden, en wat is dat ontzaglijk veel, en we gaan er samen ook nog naar kijken. Geen woord meer van onze heiland Jezus Christus. Alsof de God die spreekt zich terugtrekt. Alsof dat mens geworden woord van God geen mogelijkheid meer heeft om nog iets te zeggen. Omdat mensen het toch weer overnemen. Indringend om dat op je in te laten werken. Het wordt angstvallig stil. Maar het is wel een veelzeggende stilte. De overpriesters en de schriftgeleerden, die zeggen heel, heel veel. Ze weten precies wat er gezegd moet worden. Ze weten precies hoe er gereageerd moet worden op wie Jezus is. We hebben vastgesteld, zeggen ze. We zijn er ten diepste van overtuigd. We zijn er door tot de slotsom gekomen. Deze man brengt ons van het rechte pad af. Hij weerhoudt de mensen ook nog eens van belasting aan de keizer te betalen. En hij zegt ook nog van zichzelf dat hij de Messiaanse koning is. En zo proberen ze Pilatus ervan te overtuigen dat ze een zaak tegen Jezus hebben. Stellig hoe ze praten. We hebben vastgesteld dat deze man niet goed is. Het is ons helemaal duidelijk geworden en deze man moet dus weg. Pilatus ondervraagt Jezus en hij komt tot een heel andere conclusie. Ik vind geen schuld in hem. En dan denk je, eindelijk een mens die het goede zegt. Eindelijk een mens die uitspreekt wat er ook gezegd moet worden. Overtuigd van Jezus' onschuld spreekt hij woorden die recht doen aan wie Jezus is. Maar het volk gaat gewoon door. In heel Judea ruit hij met zijn onderricht het volk op, van Galilea tot hier. En Pilatus die schrikt ervan en die denkt, Galilea, daar komt mooi uit. Want Herodes, die is de machthebber in Galilea, die is toevallig in deze tijd in Jeruzalem, zal rond het paasfeest geweest zijn dat Herodes daar was. Dus Pilatus denkt, ik kom er mooi onderuit, laat Herodes het maar oplossen. Een mooie escape. En dan volgen ook weer heel veel woorden. Herodes is aan zet. Hij is bijzonder blij, hebben we gelezen, om Jezus te zien. En hij hoopt erop dat er een wonder voor zijn ogen zal gebeuren. Eigenlijk wel opmerkelijk dat die Herodes zich dan kennelijk zo afzijdig heeft gehouden van alles wat er al in Galilea gebeurd was. Dat hij zo op afstand stond van de gebeurtenissen dat hij Jezus nog niet eerder had ontmoet en niet eerder zo'n wonder van de Heer Jezus had ervaren. Maar goed, we lezen die Herodes die ondervraagt Jezus uitvoerig. Met heel veel woord en waarschijnlijk met heel veel vragen. Maar Jezus antwoordt niet. Eén keer. Jezus zwijgt. Hij zegt helemaal niets. Die Herodes die zegt dus wel veel, maar hij krijgt niets. Geen wonder en ook geen woord. Maar eerlijk is eerlijk, Herodes is wel ver. Want ook hij vindt geen schuld in Jezus. En met die boodschap stuurt hij Jezus weer terug naar Pilatus. Overigens wel met een dubbele bodem in zijn woorden. Want als hij Jezus echt onschuldig had gevonden, dan had hij voor Jezus op moeten komen. Maar hij maakt hem belachelijk. Hij bespot hem, hij hangt hem een koningsmantel om en zijn soldaten doen mee, hilariteit. En zo sturen ze Jezus terug naar Pilatus. Herodes, zou je kunnen zeggen, is evenmin als Pilatus opgewassen tegen dat volk. Hij hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant wil hij Jezus wel vrijspreken, maar hun daden staan daar haaks op. Want Herodes bespot Jezus en Pilatus, die opnieuw recht moet spreken, gaat ook die kant op. Pilatus wil Jezus vrijlaten, maar hij biedt ook aan, ik zal hem in ieder geval laten geeselen. Ook hier staan woord en daad weer op gespannen voet met elkaar. Het woord van Pilatus, Jezus is onschuldig. Maar zijn daad, ik zal hem laten geeselen. Een gruwelijke straf. Maar zelfs dan is het volk nog niet uitgesproken. Geeseling is nog niet genoeg. Weg met hem, zeggen ze, en laat Barabbas maar vrij. Pilatus praat opnieuw op ze in, hij probeert het, maar dan wordt het nog erger. Kruisigt hem, kruisigt hem. Nog een keer probeert Pilatus het. Wat voor kwaad heeft die man gedaan? Maar ze bleven luidkeels schreeuwen dat hij gekruisigd moest worden. En met hun geschreeuw wonnen ze het pleit. Pilatus besluit hun eis in te willigen. Hij laat de man gaan die van moord is beschuldigd en ook veroordeeld al is. Die krijgt de vrijheid, Barabbas. Maar Jezus, die onschuldig is, wordt uitgeleverd aan hun willekeur. Broeders en zusters, al deze woorden van al deze mensen, het loopt uit op het grootst mogelijke onrecht dat je kunt bedenken. Gods geliefde zoon, het woord van God dat mens geworden is, gezonden in de wereld om het goede van God zichtbaar te maken. Onschuldig verklaard en toch gegeeseld. Onschuldig benoemd tot 3 keer en toch geruild voor een misdadiger. En al die tijd Jezus zwijgt. Hoe moet je dat zwijgen van Jezus nou eigenlijk wegen? Want als Jezus nu het mens geworden woord van God is, met zoveel macht en zoveel gezag, als Jezus nou net als God woord en daad in één kan laten vloeien, met zoveel macht en gezag, dat zelfs de schepping erdoor tot stand is gekomen. En Jezus met één woord een einde zou kunnen maken aan wat hier gebeurt. Waarom is hij dan toch stil? Dat zwijgen van Jezus, wat moeten we ermee? Jesaja heeft daarover geprofeteerd. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, Hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open als een lam dat ter slachting geleid werd. Wel bewust zwijgt Jezus. Dat zwijgen is veelzeggend. In Jezus' gehoorzaamheid aan God. Dat is het eerste wat je daarvan kunt zeggen. Jezus is gehoorzaam aan de weg van zijn Vader. En daarom zwijgt hij. Even eerder had hij 3 maal gebeden. Vader, als het kan, wilt u deze beker dan aan mij voorbij laten gaan. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt, laat dat gebeuren. 3 maal probeert Pilatus Jezus vrij te pleiten, zijn onschuld uit te spreken. Maar Jezus laat het gaan, want hij weet, mijn weg is toch naar Golgotha. Maar dat zwijgen van Jezus is ook veelzeggend in de liefde die hij ondanks alles voor mensen heeft. Johannes schrijft in zijn evangelie, als Jezus vlak voor zijn lijden staat voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, tot het einde lief gehad. Het zwijgen van Jezus is ook uiting van zijn liefde voor mensen. Omdat hij weet, als ik die weg niet ga, dan zullen deze mensen verloren gaan. Ook voor ons, wat een boodschap. Elke keer weer als je stilstaat bij de weg van Jezus naar Golgotha. Hij zwijgt ook om u en om jou. Omdat zonder dat zwijgen wij allemaal verloren zouden gaan. Er zit nog een derde kant aan het zwijgen van Jezus. Het is ook veelzeggend omdat de duistere kant van ons mens zijn wel aan het licht komt. Het schreeuwen van die massa die elkaar ophitst. Wij hebben gelijk. Weg met hem. Als de massa aan het woord is, is de reden ver weg. En de hysterie voert de boventoon. En de enkeling spreekt niet meer. Maar de massa heeft het woord. Zo gaat dat kennelijk. En als laatste, dat spreken, dat zwijgen van Jezus is veelzeggend, omdat het zichtbaar maakt wat het evangelie ten diepste is. Boodschap van Gods genade en liefde voor mensen, waarin alles wordt omgekeerd zoals het er bij ons bij staat. Want Jezus gaat als onschuldige zijn weg naar Golgotha, maar de schuldige, Barabbas, is vrij. Die loopt zo het leven weer in, als Jezus zijn weg naar de dood gaat. Barabbas, een moordenaar. Hij wordt wel genoemd dat hij een verzetstrijder is, een vrijheidsstrijder. En dat daarom het volk hem ook populair vond en daarom om zijn vrijheid vroeg. Maar nou, ik denk dat je dat er niet in moet lezen. Want dan zou Pilatus ook niet die Barabbas gebruikt hebben om een poging om Jezus vrij te krijgen. Dan had hij van tevoren al wel bedacht dat het volk Barabbas zou kiezen. Barabbas was een moordenaar. En het volk kiest deze man. En het maakt zichtbaar dat de onschuld van God en van zijn geliefde zoon de schuldige vrijmaakt. Zo is het evangelie. Het zwijgen van Jezus is daarmee toch voluit daad. Ook in zijn zwijgen is Jezus bezig, gehoorzaam aan God. Opdat schuldige mensen zullen leven. Jesaja zegt, om onze zonden werd hij doorboord. Om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen brachten ons genezing. En het avondmaalsformulier zegt het zo. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Hij heeft zijn gezegend lichaam aan het kruishout laten nagelen, opdat hij onze zonden daaraan zou hechten. En zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Zo is hij profeet, die in zijn zwijgen nog van Gods goede daden spreekt. En zo is hij priester, die in zijn sterven toch Gods redding aanreikt. En zo is hij koning, die in zijn vernedering toch Gods heilsmacht zichtbaar maakt. Wat een veelzeggende stilte. En wat is nu onze plek als gelovigen? Wie zijn wij nu nadenkend over spreken en zwijgen? Wat is onze plek wegend dat Jezus zwijgt in dit onrecht? En we beseffen het denk ik allemaal wel. Ook onze woorden kunnen polariseren en de waarheid verdraaien. Maar onze woorden kunnen ook verbinden en helen. Onze woorden kunnen dodelijk zijn. De ander tot de grond toe afbranden. Maar onze woorden kunnen onrecht toch ook weer recht maken. Door recht te spreken. Ongeacht onze eigen voorkeuren. Zwijgen kan heel heilzaam zijn, als woorden tekortschieten. Maar soms moeten we spreken, opkomen voor recht. Zoals Petrus had moeten spreken toen hij gevraagd werd, hoor jij ook niet bij hem op die binnenplaats waar het vorige week over ging. Dominee Martin Luther King heeft gezegd, uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. Dat doet pijn. Als wij zwijgen, als we moeten spreken. Het komt er dus op aan hoe wij spreken. Petrus zegt later, diezelfde Petrus, in een van zijn brieven, we hebben er vanmorgen uit gelezen, spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God. Wat is dat een mooie richting die ons gewezen wordt over ons spreken. Als wij spreken, laten het woorden zijn als van God. Woorden als van God, wat dus dan ook gelijk daden zijn. Woorden die je uitspreekt, waarbij je ook beseft, daar hoort ook iets bij van doen. Van zorg, van zorgvuldigheid. Ons spreken als gelovigen is dan ook niet het spreken van de massa. En het meespreken met alles wat er om ons heen allemaal geuit wordt. En ons spreken als gelovigen en als kerk is ook niet het spreken van de machthebbers van deze wereld. Die uiteindelijk toch zoeken naar een mogelijkheid om hun macht vast te houden. En mee te bewegen met alles wat zich aandient. Het is het spreken van die ene mens. En het is het spreken van de gemeenschap van gelovigen die weet, ons spreken is een spreken voor Gods aangezicht, als van God. Want als we buiten God omspreken, dan zegeviert het onrecht. En dan kiezen ook wij zomaar voor de dood. Soms moeten we spreken. Soms moeten we zwijgen. Soms moeten we ergens iets van vinden. En soms moeten we onze gedachten ook maar voor ons houden. De keuze tussen die beiden vraagt de wijsheid van boven. Luisteren naar God. Altijd weer. Uiteindelijk is het toch weer God zelf die spreekt in heel deze geschiedenis. Uiteindelijk heeft God toch het laatste woord in alles wat er gebeurt rondom onze Heere Jezus Christus. En als de Heere Jezus Christus wordt opgewekt uit de dood, dan in die daad van God klinkt ook weer zijn woord. Ik ben er. Ik heb toch alles in mijn hand. En in mijn doen en in mijn spreken breng ik toch alles tot mijn recht. Ik doe recht aan mijn geliefde zoon. Als wij de Heere Jezus Christus volgen, zijn gang naar Golgotha, dan mogen we daarvan spreken. En we mogen het in ons leven een plek geven, zodat het ook voor anderen zichtbaar wordt, wat dat voor ons betekent. In onze houding en in onze woorden. En soms moet je misschien ook zeggen, het is ook goed om er eens stil van te worden. En alles wat er gebeurt, net als Jezus, toch ook in de stilte en in het zwijgen te verwerken. Het op je in te laten werken. Wat het betekent dat Jezus zonder een woord zich laat veroordelen voor ons. Zo volgen we onze Heer op weg naar het kruis. Amen.